West-Friesland? Download dan de Weef-app uit je App Store of kijk op weef.nl. Dit is Weef Radio met het nieuws van 1 uur.
Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is gisteravond binnengevallen bij een feest van een motorclub in Waalwijk. De motorclub heeft mogelijk criminele connecties. De politie vermoedde dat leden vuurwapens bij zich hadden. Volgens ooggetuigen was er op het moment van de inval een kinderfeestje aan de gang in het pand op een industrieterrein. De politie spreekt van een clubavond waar ook kinderen bij waren. Agenten vonden geen wapens, wel werden er drugs in beslag genomen. Niemand is aangehouden. Een Nederlandse man van 77 daagt het gokbedrijf Bingo voor de rechter omdat zijn kleinzoon van 17 zijn spaargeld kon vergokken zonder dat het bedrijf ingreep. In 2 maanden tijd vergokte de jongen 500.000 van de spaarrekening van zijn opa, waarvan 162.000 euro bij Bingo. Volgens de wet mogen minderjarigen niet gokken omdat ze meer risico lopen om er verslaafd aan te raken. De opa stelt dat het grootste deel van de schade niet was ontstaan als Bingo eerder had ingegrepen bij zijn kleinzoon. Wetenschappers van de universiteiten van Cambridge en Cardiff zeggen dat ze het oudste bos ter wereld hebben gevonden. Het zou gaan om een 400 miljoen jaar oud versteend woud in het zuidwestelijke puntje van Engeland. Daarmee is het bos ongeveer 4 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder. Dat was een bos in de Amerikaanse staat New York. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot staan in de finale van het beachtoernooi in Qatar. Het Nederlandse duo versloeg de Noorse winnaars van vorig jaar in 2 sets. Later vandaag staan de 2 in de finale tegen de Zweden. Boermans en de Groot speelden het afgelopen seizoen amper samen wegens blessures. En daarom moeten ze nog aan 4 evenementen deelnemen om in aanmerking te komen voor de Olympische Spelen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolken. Het is 11 tot 16 graden. Vanavond langzaam meer bewolking en uiteindelijk ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
Welkom bij Weef. Samen in West-Friesland via web, mobiel en FM. Met nu de West-Friese estafette.
Land of the seas, green land of mine, borders of salt, borders of sand, riddled with dreams, green land of ours, days of misfortune. All gone, gone with the tide, and days of hope to set.
kunt het al een beetje horen, het gezang van mijn gast.
Ja,
dat is heel leuk.
Ik moet altijd zingen.
Ja. Welkom bij de Westfriese Estafette bij Weef Radio. Bij de Westfriese Estafette is het zo dat we geven altijd een stokje door. En vandaag heeft Elsa Brigitta Beckman, die heeft het stokje mogen ontvangen. Mag je gewoon Elsa noemen?
Ja, zeker.
Of moet ik je met z'n tweeën noemen?
Ja.
Want dan ben je er samen, hè? Dat kan natuurlijk ook. Elsa is zangeres. Ze heeft bij de Tips gezongen en zo'n 6 jaar geleden ben je solo gegaan. En je hebt in 2020 een prachtig album uitgebracht, getiteld Once in My Life.
Ja.
Ja, het is wat. Ze is voorgedragen door onze vorige gast en dat is Henk Avies. Welkom, Elsa.
Dankjewel.
Wat een verhaal, hè, van tevoren.
Ja, leuk.
Ja. Ik begin altijd met een beetje een rare vraag. En ik heb voor jou ook een rare vraag bedacht. Wat vind jij nou van het nieuwe Songfestival liedje Europapa?
Ik heb geen idee, want ik heb het niet gehoord.
Je hebt het niet gehoord?
Nee, okay. ik leef echt onder een steen. Dat keeps me sane.
Okay, dus je bent vooral gericht op eigen muziek, moet ik het zo begrijpen?
Ja, en muziek die Spotify mij met het algoritme aanbiedt. En dat gaat altijd heel goed. Ja, ik woon ook op een boerderijtje, een beetje in the middle of nowhere. En ik kijk geen nieuws en soms krijg ik wel wat dingen mee. Maar ik ben ook nooit heel erg fan geweest van het Songfestival. Dus.
Oké, nou, het is een gabberliedje.
Dus, met die molens.
Ja, met die molens.
Oh, toevallig keek ik in een krant laatst. Toen zag ik dat voorbij komen. Toen dacht ik, nou, mijn nieuwe album, daar gaan we ook bij molens filmen. Dus ik ben helemaal hip.
Dat is de molen in Etersheim. Dat is waar ik mijn puberteit heb doorgebracht.
Oh, echt
Oosterhuis
waar,
is dat. Ja,
dat
is heel leuk om te zien. Je zegt dat je in een boerderijtje woont. Houdt dat in dat je ook dieren houdt?
Nee, ik woon anti-kraak. Dus ik woon op een boerderij wat vroeger, of een half jaar geleden nog vol met koeien stond. Maar nu staan er dus enorme stallen op het terrein. Helemaal leeg. Heel desolaat. Ja, heel gek. Maar ik moet zeggen, ik woon al 10 jaar anti-kraak. Dus ik kijk niet heel erg meer op van dat soort dingen.
En is dat bewust anti-kraak?
Dat is zeker een bewuste keuze. Ja?
En van waaruit gebeurt dat dan?
Nou, sowieso is het heel goedkoop wonen. Dus dat geeft mij de vrijheid om aan mijn muziek te werken. En en daarnaast woon je dan op vaak hele bijzondere plekken. Mijn droomhuis zou dus ook zoiets zijn. Maar dat zou ik nu ook nooit kunnen betalen om zoiets dan te moeten kopen. Dit biedt dan mogelijkheden. Ja. Het is om het kraken tegen te gaan. Dus je bent eigenlijk oppasser van zo'n pand. En je zorgt er ook voor dat het niet in verval raakt. En je kijkt gewoon af en toe of er geen gekke dingen gebeuren.
Dus je hebt de afspraak met de huisbezitter van ik woon erin totdat er iemand, een koper komt. Of iets
het is dus dit pand is opgekocht door de provincie. Die provincie schakelt dan een anti-kraakbedrijf in. Van wij willen graag dat hier een bewoner in komt. En op die manier komt er een bewoner in.
Is dat voor jongeren misschien wel een tip om je aan te sluiten bij de anti-kraakbeweging?
Ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Het is wel vaak zo met anti-kraak dat je je niet zomaar kunt inschrijven, maar dat je wel voorgedragen moet worden. Want ze willen wel mensen die ze kunnen vertrouwen. Ja. En niet halve zwervers of junks of weet ik het wat. Gewoon even lekker goedkoop willen wonen, maar er een potje van maken. Dus,
maar het is voor want er is natuurlijk al enorm tekort aan woonruimte op dit ogenblik. Is het natuurlijk wel een goede tip.
Ja, ik hoor ook wel van mensen van, vind je dat dan niet moeilijk, die onzekerheid? Want het ding is wel, je kan er ieder moment uitgezet worden. Je krijgt een maand opzegtermijn. Je moet wel bereid zijn om redelijk vaak te verhuizen. Maar ik doe dit dus al 10 jaar. En ik ben het nu ook wel gewend. Ja. Af en toe even verhuizen, een dagje even sporten, even dingen tillen, gezellig met vrienden. Je moet wel een beetje vrienden hebben, want anders moet je het elke keer in je eentje doen. Ja. Maar dat moet je er dan voor inleveren.
Heel bijzonder. We gaan even naar het beginnummer wat we draaiden. Dat was een nummer van Dan Arbras. Mm-hmm. Je vertelde net tegen me dat je de man verder eigenlijk weinig kent. Mm-hmm. Hij heeft in 1996 meegedaan aan het Songfestival voor Frankrijk.
Nou, dat meen je niet. Ja, voor welk land?
Voor Frankrijk.
Voor Frankrijk?
Ja, ja, bijzonder, nee, hè? Ja. En hij heeft een enorm muzikaal verleden, want hij was lid van de Fairport Convention. Dat is een,
ja, die ken ik.
Ja, daar heeft hij bij gespeeld. En hij heeft ook met Rory Gallagher, Donovan en Van Morrison heeft hij allerlei dingetjes gedaan. Dus,
wat vet, ja. Zeg. Wauw.
Hij had een vaste gitarist een tijdje, Alain Stivel, dus een Fransman is dat. En die had hem dus ook begeleid bij het Songfestival.
Ja.
En ja, hij maakt Keltische en Ierse muziek.
Ja.
En jij hebt dat uitgekozen en stond bovenaan je lijstje.
Ja.
En kun je vertellen waarom?
Ja, ik dacht de nummers die ik ga uitkiezen, laat ik jullie meenemen in mijn muzikale opgroeiing, zeg maar. Dus dit is de muziek die mijn moeder luisterde toen ik heel klein was. Mijn moeder is Frans en Zweeds. Dus wij gingen ook geregeld met de auto naar de Franse Alpen, naar mijn opa toe. En dan stond ook deze cd altijd aan. Dus als ik deze muziek hoor, nou, dat meer nostalgisch gevoel kan ik niet ervaren. Dan ga ik echt terug naar die tijd en dat gevoel wat ik had als klein kind in die auto. En dat die bergen opeens in het zicht kwamen. En dat je wist dat je een hele leuke vakantie tegemoet ging. En gezellig, veilig met je ouders en je broer in de auto. Ja, dat is een heerlijk gevoel.
Herinneringen komen tot leven.
Ja, echt waar. Ja.
En krijg je dan ook een beetje een draai in je buik?
Ja, dat is het ding van nostalgie natuurlijk.
Ja.
Het is enerzijds is het een heel fijn gevoel. Maar anderzijds natuurlijk ook een beetje een naar gevoel, omdat het er ook niet meer is.
Nee, maar je hebt het wel beleefd.
Ja, dat is waar. Maar ik ben een heel melancholisch mens. Dus.
Ja. Het heeft bij jou twee kanten.
Ja,
een traantje omhoog en een traantje naar beneden.
Precies,
dat ik dan altijd.
Ja.
Maar wel mooi dat je bij zo'n nummer kan wegdromen in het verleden. En dat je nog even terugdenkt aan van, oh, wat was dat fijn.
Ja. Ja.
Als klein meisje, want je had het net over je moeder die deze muziek aanzette. Mm-hmm. Was je moeder belangrijk in jouw muzikale carrière?
Ja, absoluut. Want zij was wel. Mijn ouders luisterden allebei veel naar klassieke muziek. Maar mijn moeder had dus ook echt die liefde voor Keltische muziek, Ierse folk, Riverdance keken we ook. Ik heb ook nog heel kort met mijn moeder op tapdansen gezeten. In Enkhuizen was dat. Dus zij was wel degene die sferen in mijn leven bracht. En dat kun je ook nog steeds terug horen in de muziek die ik zelf maak.
Ja, want het is melancholische muziek.
Ja, en ook die Ierse volk-invloeden. Ja. En zeker nu met het tweede album waar ik mee bezig ben, zit dat nog meer, omdat ik nu ook beter gitaar heb leren spelen. Dus ik kan wat meer gitaarnummers maken. En dat is toch wel makkelijker om dan dat soort muziek te creëren.
Ja, dus weer wat anders, hè?
Zeker, ja.
Droomde jij als klein meisje dan al van een muziekcarrière? Was jij altijd al aan het zingen en aan het performen op school?
Nou, ja. Sowieso hadden we... Onze basisschool was heel leuk, heel klein. Ik ben opgegroeid in Hem. Dus ik zat op de Hemschool. Daar was het zo dat je vanaf groep 1, 2 al musicals deed. En ik kreeg in groep 2 dus al de hoofdrol.
Zo.
En ik heb later ook mijn juf gesproken van groep 3, 4. En die zei ook van, ja, ik kon dat toen al zien dat jij wel iets had met muziek en performen. Maar ik had dat zelf toen helemaal niet. En dat kwam eigenlijk pas in groep 6. Toen moest ik Marilyn Monroe spelen.
Oei.
Ja, en moest ik dus ook in het Engels iets zingen met allemaal van die poepoepidoe dingetjes. Ja. En ik vond het eigenlijk een beetje... Ik schaamde me daar een beetje voor. Ik vond het maar een beetje gek. Maar dat was wel het moment. Want toen hoorde ik dat mensen het heel goed vonden. En toen dacht ik, blijkbaar ben ik hier goed in.
Ik heb een talent.
Eigenlijk ook wel leuk. Want ja, thuis was ik ook wel altijd aan het zingen en dansen en verkleden en toneelstukjes bedenken en dat soort dingen. Dus dat zat er wel heel vroeg in. En op mijn vierde ging ik al op blokfluitles.
Ja, Ja, dat is dus al heel jong.
Ja.
En dat is maar goed ook, want ik heb dat pas geleerd op de PABO en ik was er helemaal niet goed
blokfluit?
In. Ja. heel bizar. Ja, we hebben op de lagere school heb ik het ook op een blauwe maandag naar schooltijd moest je dan kreeg je dan blokfluitles.
Oh ja.
En dan kreeg ik zo'n ding en ik wist het mijn god niet. En ik vond het geluid vond ik ook niet mooi. Dus ik gooi dat ding heel snel in de hoek.
Ja, dat is ook als je niet die gaatjes goed dicht houdt, dan komt er heel vervelend geluid uit.
Ja. Maar jij vond het dus wel leuk.
Ja, ik vond het heel fascinerend. Want wij hadden al een blokfluit thuis daarvoor. En daar blies ik wel eens op. En er kwam alleen maar een heel lelijk hoog geluid uit. En toen kwamen we bij die blokfluitjuf. En die ging even checken of die blokfluit goed was. En zij maakte opeens allemaal melodieën ermee. Ja. Toen had ik zoiets van, wat? Ja, dat was echt magic. Dus ja, ik was wel heel eager om dat ook te leren. En toen 2 jaar later ging ik op pianoles, toen ik 7 was.
Zo, dat is ook al vroeg.
Ja.
Dus dat zat er al heel vroeg in.
Ja, dus dat, ja, en dat kwam ook echt door mijn ouders. Die hebben dat wel gestimuleerd.
Nou, wel mooi dat je Zeker. Ouders zo met je bezig zijn geweest.
Ja.
En hoe is het daarna gegaan? Ben je naar welke school ben je naar de M-school gegaan?
Toen ging ik naar de OSG.
In Horen.
Ja, in Horen inderdaad. En toen ging ik ook naar de muziekschool, naar Gerard Boudijn. Daar mocht je dan vanaf 12 jaar op zangles. En daar heb ik me wel meer ontwikkeld met zang. Want toen was ik dus ook al een beetje aan het zingen. Toen speelde ik zat ik niet meer op pianoles. Dus zo. En op de OSG, toevallig is er binnenkort een reunie. Ik werd laatst gebeld door een van de docentes, mevrouw Thomas. En ik had zoiets van, hè, mevrouw Thomas? En binnenkort reunie. En wil je op de reunie komen zingen? Want ik volg wat je nu doet en ik vind het te gek. En,
is de reunie van een bepaald jaar?
Nee, volgens mij gewoon van de hele school.
Hoe bijzonder.
155 jaar bestaan.
Ik heb er ook nog op gezeten op de OSG.
Oh, echt waar, joh? Nou ja, wellicht krijg je binnenkort een uitnodiging.
Ik ben zeer benieuwd.
Ja.
Hey, we gaan even naar een stukje muziek luisteren, naar de Spice Girls.
Ja, dan moeten we dus weer een klein stukje terug.
Ja.
Naar een beetje de eerste muziek die ik zelf uitkoos om te luisteren. En Spice Girls was wel, daar was ik een groot fan van. En daar begon ook een beetje het voor de spiegel dansen, meezingen. En een beetje dat gevoel van, oh ja, dat zou ik ook wel willen. Maar niet per se, van dat ga ik ook daadwerkelijk doen. Ja, en ook, ik vond hun ook gewoon echt te gek met die girl power. En,
Er wordt gezocht naar een tasje op dit ogenblik, ja. Een vrouw moet ook altijd voor de man zorgen.
Ja.
Dat is toch wat.
Nou, hij zorgt ook heel goed voor mij, hoor. Dus dat houdt het in balans.
Gelukkig maar. Hey, we waren gebleven bij de OSG. En dat je daar op zat. En wat heeft de OSG verder nog betekend voor jouw muzikale ontwikkeling? Of?
Nou, de OSG was sowieso een school die wel creatieve dingen stimuleerde. En dat vond ik heel mooi. Er was een soort vrij gevoel op die school. Over het algemeen was er ook gewoon weinig pesterijen of dat soort dingen. Mensen die uit verschillende kliekjes kwamen, zeg maar, die gingen gewoon met elkaar om. Het was natuurlijk niet bij iedereen zo, of niet iedere docent was even supportive. Maar op een gegeven moment, een vriend van mij die gitaar speelde, die wilde een band beginnen. Dus ik ging daar ook bij. En 2 van de leraren gingen dus ook bij die band. Heel kort maar. Maar dat geeft ook aan hoe dat daar was. En ik weet ook nog een keer een moment. Dat zal ik nooit vergeten. We waren aan het repeteren na schooltijd in de aula op het podium. En we waren bezig met een rocknummer, weet ik het wat. Dus ik rende die aula in en ik ging gewoon op een tafel staan zingen. En toen zag ik dat de adjunct-directeur binnenkwam. En die keek zo om het hoekje naar ons van wat we aan het doen waren. En ik had zoiets van, ik bleef maar gewoon lekker zingen op die tafel. En toen liep hij weer weg. Hij vond het gewoon allemaal prima en te gek.
Het werd gedoogd.
Ja, precies.
Zo kun je het zien.
Dus dat is mijn herinnering van de OSG.
Dat is eigenlijk ook je start van je muzikale carrière natuurlijk. Want je trad ook op, denk ik, met het beentje. Of is dat heel weinig gebeurd?
Ja, wel weinig, volgens mij. Ik heb er weinig herinneringen van. Maar het was voornamelijk de muziekschool.
Bij Boudijn?
Ja, bij Boudijn. Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik daar. Maar ik spijbelde dus ook heel vaak van school. En dan ging ik dus naar Boudijn.
Want je wilde zingen.
Ja, en dan vroeg ik van, is er een lokaal vrij met een piano? En dan, deze. En dan kreeg ik de sleutel. En dan mocht ik daar zitten totdat die wel nodig was.
Vind je dat ook een manco van het onderwijs? Dat er te weinig aan talentbevordering gedaan wordt?
Nou, waar het bij mij meer aan lag, is dat ik heel slecht in mijn vel zat. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 11 was. En dat was een hele moeilijke tijd. En dan kom je ook nog eens in die puberteit, nieuwe school. Ik kende niet zoveel mensen daar. Dus ik voelde me heel down. En ik was ook ik ben nog steeds een heel gevoelig mens. En daardoor vond ik het dus moeilijk om naar school te gaan. En op tijd, als ik dan niet op tijd was, dan durfde ik ook de klas niet meer in te gaan. En langzaamaan durfde ik ook steeds minder naar school te gaan. Maar die muziek, die gaf me dan heel veel steun juist. En daarom was ik dan ook veel meer met die muziek bezig dan met school.
Vertaal je die angsten, vertaal je die ook in je teksten?
Ja, absoluut.
Die zitten erin?
Ja, ik wilde ook eigenlijk nog een ander nummer toevoegen aan mijn lijstje. En dat was Family Portrait van Pink. En dat was, dat nummer gaat dus ook over. Zij zingt het vanuit het kind waarvan de ouders gaan scheiden. En waarvan er ruzie is in het huis. En het is allemaal moeilijk. En dat was wel een van de nummers waarbij ik voor het eerst mijn issues kon uiten. Want ik zong dat nummer dan ook achter de piano. En dat was wel het begin van oké, hier kan ik mijn ei kwijt. Hier kan ik steun in vinden.
Verwerking,
inderdaad. Ja. Ja.
Nou, wel mooi dat je dat dan bij zo'n nummer vindt.
Ja.
Dat componeren van jezelf, hoe heb je dat eigenlijk ontwikkeld?
Ja.
Ben je een verhalenverteller? Ben je een verhalenschrijver?
Nou, als ik dan terugdenk, dan op de basisschool al. Dan bedacht ik vaak wat we gingen spelen. Dus dan bedacht ik een hele wereld en een verhaal. En dan gingen wij dat spelen. Dus dat deed ik toen al wel. En ik heb denk ik ook wel gekke kinderliedjes bedacht en zo. En omdat ik dus ook piano speelde, kon ik dat combineren. En toen ging ik ook steeds meer begeleidend piano spelen. En toen op mijn 11e schreef ik dus mijn eigen nummer. Of mijn eerste eigen nummer. Toen zat ik op de muziekschool. En toen was er een soort workshop van songwriting. En dat duurde een paar weken. En ik probeerde dus een nummer te schrijven. En dat lukte niet. En ik kwam er niet uit. En toen we zouden dat gaan performen in het kroegie dan.
Ja.
Het nummer wat je had gemaakt. En iets van één dag ervoor kwam er opeens een heel ander nummer uit. En dat kwam, ik wist ook niet goed waar ik over zong. Maar het viel helemaal op zijn plek. En jaren later realiseerde ik me dat dat over die scheiding ging. Maar toen had ik dat niet door. En dat is eigenlijk nog steeds hoe ik nu schrijf. Ik hoor een melodie in mijn hoofd. Of ik begin een beetje akkoorden te bedenken. En dan ga ik gewoon zingen. En dan komt er een beetje bullshit uit. En dan neem ik dat op. En dan ga ik proberen mijn gebrabbel te ontcijferen, zeg maar. En dan denk ik, oh, wauw. Oh, dit is waar het nummer over gaat. Oh, vet. En dan ga ik de zinnen kloppend maken.
Eigenlijk trek je onderbewustzijn naar boven.
Precies, ja. Ja. En dat vind ik zo vet. Ook iedere keer als ik bewust een tekst ga bedenken van oké, ik ga hierover schrijven, want dat lijkt me vet. Dan wordt het altijd een beetje meh. Dan is het altijd iets te on the nose. En die onbewuste teksten zijn vaak veel poëtischer. Dus,
sommige artiesten die schrijven een nummer op de wc, dan schiet het plotseling te binnen.
Dat is zeker het moment. Want als je dan even vastloopt, dan denk je oké, dan loop je er even van weg. Je gaat naar het toilet. En dan denk je er niet heel erg over na. En dan heb je opeens zo, oh, ja, dit is het. Ja,
dan valt het.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Ja, wat grappig is dat. Jouw verhalen, die, ik heb één optreden van jou heb ik gezien. Mm-hmm. Dat was bij Van Horen Zeggen. Dat was een jubileum optreden.
Ja.
En ik zie daar ook een groep mensen staan die zich in een bepaalde sfeer bevinden.
Ja.
Is dat ook wat jij wil creëren, ook visueel?
Absoluut, ja. Ja, ik vind het visuele aspect heel belangrijk en ook heel leuk om me daarmee bezig te houden. Daarom vind ik videoclips maken ook zo mooi. Gewoon het moment dat dan die muziek samenkomt met beelden die het nummer gewoon 1+1=3 maken. Dat vind ik een van de mooiste dingen die er zijn.
En hoe is jouw gevoel dan als je dan daar staat te zingen of achter je piano zit en je ziet die groep om je heen, zie je dan bewegen? Wat doet dat met jouzelf qua emotie?
Dat weet ik niet.
Krijg je niet een extra kick dan? Of,
ja, dat is wel meer het auditieve aspect, denk ik. Want ik sta ook altijd voor de band.
Je zit meer in het geluid, zit je, droom je weg.
Ja, precies. Ja.
Ja. Nou, over wegdromen gesproken. Het tweede nummer, of het derde nummer alweer, wat je hebt op je lijst hebt staan, dat is zo'n droomnummer.
Dat klopt.
Dat vind ik een beetje, en dat
absoluut.
Ik hem beluisterde.
Nou ja, dat is dus ook waarom dat nummer zo belangrijk voor me is. 8 jaar geleden leerde ik dus mijn vriend kennen. Wij kwamen met de tips bij zijn filmbedrijf aan. Want wij wilden een videoclip. En dat was een meeting. En dat werd uiteindelijk een soort vrijmibo. En toen liet Harmen mij hun promofilmpje zien. Van hun bedrijf. En daar zat dit nummer al onder. En toen dacht ik zoiets van, wow. Wat is dit? En het was liefde op het eerste gezicht. Met het nummer. Met mijn vriend kwam het later. Maar en sindsdien ook nog steeds helemaal fan van Patrick Watson. 3 keer bij een concert van hem geweest. En dit is wel wat ik zelf ook zou willen maken. Het is zo filmisch, zo mooi. En er zitten zulke mooie twists in.
Ogen dicht mediteren op deze muziek. Ja. U bent bij Weef. We zijn bezig met de Westfriese estafette. We hebben als gast de zangeres Elsa Brigitta Beckman. En we hebben het gehad over wat je opleidingen eigenlijk zijn geweest. Wat je belevenissen zijn geweest als kind zijnde. Hoe je tot componeren bent gekomen. En dan stap je plotseling een stapje de professionele muziekwereld in. En ben je bij de tips terechtgekomen? Hoe ben je bij de tips terechtgekomen?
Ik ben daarvoor gevraagd. Want ze zochten een nieuwe zangeres. En ik wilde eigenlijk de auditie afzeggen. Ik was toen een beetje een ongeleid projectiel. En ja, ik had ook nog geen rijbewijs. En ik had het niet voorbereid. Dat was het ook. En toen zeiden zij van, nee, weet je, we komen je wel ophalen en kom maar gewoon. En oké, maar ik heb het ook niet voorbereid. Ik weet niet eens of ik dat gezegd heb. Auditie gedaan. En toen waren ze helemaal overtuigd. Dus ik had ook 1 nummer, dat kende ik eigenlijk niet eens. Dus ik had maar gewoon wat geïmproviseerd. Maar dat viel in de smaak. Dus, ja.
Nou hoor ik verschillende dingen. Aan de ene kant hoor ik dat je een ongeleid projectiel was. En aan de andere kant hoor ik dat je dingen graag voorbereid wilt hebben. Hoe moet ik dat in jou zien? Ben jij iemand die graag een vaste structuur voor zich heeft? Of ben je iemand die zegt van, laat me komen. En ik doe wel wat ik ermee kan.
Ja, ik denk een beetje van beide. Ik merk dat ik structuur heel erg nodig kan hebben. Dat ik ook slecht tegen chaos kan. In mijn huis ook bijvoorbeeld. Maar van nature ben ik heel chaotisch. Dus het is ook een beetje een constante strijd. Maar ik heb periodes dat ik het heel fijn vind om heel gestructureerd te leven. En helemaal gewoon een maand vooruit te plannen en precies te weten waar ik aan toe ben. Maar daarna vind ik het ook fijn om het weer los te laten. En juist die spontaniteit en dat het kan flowen. En dat heb ik dan ook weer nodig. Dus ja, ik vind die afwisseling ook wel heel fijn.
Vind je fijn? En hoe zit het dan met een groep mensen om je heen die je verzamelt? Als band bijvoorbeeld, want ik zie de violisten. Ik hoor in heel veel nummers hoor ik een violist terugkomen. Daar heb jij iets mee op de een of andere manier.
Ja, dat klopt. Dat was ook een beetje rond de tijd dat ik begon met de tips. Zat ik ook in een ander bandje. Totaal anders, met 9 vrienden. En dat waren allemaal ongeleide projectielen. En Jade kwam dus bij die band. En sindsdien spelen we met elkaar. En vroeg ik haar dus ook van, wil je ook bij mijn solo project komen spelen? En we hebben nu wel gewoon een vaste dag met Jade. Dat we repeteren en gewoon iedere maandag zijn we samen. En werken we aan wat er waaraan gewerkt moet worden.
Eigenlijk vriendinnen onder elkaar.
Zeker, ja. Maar wel natuurlijk, het is niet even chillen. Het is wel.
Nee, maar werken jullie elkaar dan naar grote hoogte toe?
Zeker, ja. Maar het is ook gewoon, wij zitten zo op één lijn met het soort muziek wat we mooi vinden. Maar ook de kleding bijvoorbeeld. Ook als we een optreden hebben, dan is het niet zo van, oké, wat gaan we spelen met het optreden, maar wat gaan we aantrekken? Ja. Maar daar maken we dan ook altijd een grapje van oké, wat gaan we aantrekken? Wij houden allebei heel erg van high fashion en dat soort dingen. Dus we zijn ook bijvoorbeeld dus afgelopen zomer naar Zweden gegaan. Mijn moeder heeft daar een huis om weer nieuwe videoclips te maken. Dus samen met mijn vriend ook. Maar Jade en haar vriend waren ook mee. En zaten we. En Harmes zusje was ook mee. Dus we zaten met een grote groep in dat huis. En gingen we elke dag op pad om videoclips te maken. En dat was, dat was zo'n mooie tijd. En dat is echt een droom om dan met zulke mensen te kunnen werken.
En aldoende leer je, hè? Want als ik nou kijk naar de videoclips die je gemaakt hebt. Nou, wauw, ik neem een petje daarvoor af.
Dank je wel.
De laatste die ik gezien heb, dat kreeg je, ik weet niet precies wat je op je hoofd kreeg. Chocola.
Dat was klei.
Oh, dat was klei.
Ja.
Dat moet je ook maar prettig vinden.
Nou, dat was niet prettig, maar in het moment heb je zoiets van, ik ben kunst aan.
Ja, maar dat klopt
is het
ook.
Waard. Ja.
Voel je ook kunstenares?
Nou, het was mijn producer die dat voor het eerst tegen me zei. Van, jij bent niet per se muzikant, jij bent echt kunstenares. Ja. Dus sindsdien zeg ik dat zelf ook wel en zie ik dat ook wel in. En geef ik daar ook meer invulling aan. En ik hou er ook van, ook met dit soort dingen, met dingen creëren, van die afwisseling. Ik vind het ook leuk dat ik niet alleen maar zing, maar dat ik ook instrumenten bespeel en nummers schrijf. Maar dus ook die videoclips maken. En soms ga ik ook met Harmen mee op videoproducties. En laatst hebben we ook voor een vriendin een videoclip gefilmd. Of dan assisteer ik daar ook in. En dat vind ik heel erg leuk, heel leerzaam. Ook juist om in die dienstbare rol te zitten van een andere artiest, vind ik ook heel leuk en leerzaam.
Zou het een bijbaantje voor je kunnen worden?
Absoluut,
om video,
ja, dat is wel een ambitie. Dat is wel een ambitie van mij. Dat een artiest zegt van oké, ik wil een videoclip maken. Ik heb een beetje een vaag idee, maar zou jij me willen helpen om het script wat meer uit te werken en het misschien ook te regisseren?
Ja, ik heb er nou 2 van je gezien. Ik heb er eentje, die ene bij de tips heb ik gezien, mm-hmm. Bij het nummer Lies.
Ja, die had ik ook.
Die vond ik heel indringend, vond ik die op de een of andere manier.
Mm-hmm.
En dat gaf het nummer, gaf ook de power waarvan je denkt van jeetje, dat komt binnen.
Ja.
En bij die andere, dat was van een nummer van je nieuwe, van je laatste cd, zeg maar, van je laatste album. En daar kreeg ik ook het gevoel van, hey, dit past precies allemaal in elkaar, die puzzel.
Mooi.
Ja, en het maakt het nummer sterker. Dus,
precies, ja.
Dus ik vond het zeer, zeer te zien waard. Dus dat raad ik de luisteraar ook eigenlijk aan. Van, ga de videoclips van de tips uit de vroegere jaren, met Lies en van Elsa Brigitta Beckman. Dat moet je even opzoeken dan. En krijg je echt prachtige clips te zien. Hey, we gaan weer een nummertje draaien. En van I Draw Slow. En toen ik dat zag, dacht ik van, wat is dit?
Ja. Nou, dat is het nummer wat ik momenteel dus elke dag aanzet. Het tweede album waar ik nu mee bezig ben, ga dus ook wat meer die volkant op. En ik woon nu ook op een boerderij. Dus ik zit helemaal... Ik heb dit nummer dus ook in een playlist gezet. Living on a Farm. En dan... ik hou dus ervan om muziek te luisteren. Alsof je in een film zit. Dus welk nummer is de soundtrack van deze scène waar ik nu in zit? Dus ik zit in mijn boerderijtje. Wat luister ik dan? Nou ja, dat is dan dit nummer.
Ja, als je als een Chinees zegt volk, dan zou je in het Nederlands zeggen vork. En dat doen we natuurlijk denken aan het boerenleven meteen. ben je ook een beetje een spring in het veldje?
Ja, eigenlijk wel. Ik hou ook wel van vrolijke muziek. Want Patrick Watson vind ik heel mooi, maar ik zet bijna nooit op. Want dan word ik gewoon een beetje depri.
Ja. je moet niet de hele dag Patrick Watson... Nee, je moet juist de afwisseling zoeken. Hè?
Ja, zeker.
Je hebt nu in 2020 heb je dat album uitgebracht.
Ja.
Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat ben je allemaal van plan? Wat ga je allemaal doen?
Ik ben dus nu bezig met het tweede album. Dat duurt altijd langer dan je hoopt. Maar dat geeft niet, want kwaliteit kost tijd. Ik wil proberen om einde zomer de eerste single daarvan uit te brengen. Met videoclip natuurlijk. En dan, wat we de vorige keer hebben gedaan met het eerste album. Iets van 6 singles en dan het album. Dus dan het album zou in 2025 uitkomen dan.
Dus dat duurt nog even.
Ja, en ik heb me ingeschreven voor de popronde. Dus
hopen dat je mee kan komen.
Hopen dat ik inderdaad word uitgenodigd. Oh. En we hebben ook met Victorie zijn we bezig. Zij doen 1 keer in het jaar Victorie on Tour met een artiest. En dan is dat een toertje langs allemaal kerkjes en kleine venues rond Alkmaar. Dat is ook in het najaar een beetje. En dat gaan wij...
En ook in Victorie zelf?
Ja, volgens mij trap je dan af in Victorie zelf.
Dus dat staat op dit ogenblik nog op het programma. En meer eigenlijk nog niet. Dus je staat eigenlijk wel open voor van alles en nog wat, of niet?
Ja, zeker. Maar we hebben dus wel de komende maanden hebben het heel druk met videoclips maken. We gaan over 2 weken weer een scène schieten voor een videoclip waarin Jade, mijn violist en ik marionetten zijn.
Kijk eens aan.
Ja. Dus, en ik doe momenteel ook mee met een concours de la chanson. Waarvan volgende week de finale is. Dus dan spelen we in de Hallen in Amsterdam.
Dat klinkt Frans. Heb je Frans repertoire?
Ja, zeker. Mijn moeder is dus Française. En op het eerste album stond een Frans nummer, of staat nog steeds. Wat ik schreef toen ik 15 was. En dat ging dus ook over... Dat was eigenlijk het moment dat ik zoiets had van... Ja, ik wil de muziek in. En ik zat op het VWO. En mijn docent en mijn ouders hadden zoiets van... Ja, het is zo zonde, je bent zo intelligent, blablabla. Ga nou maar studeren. En ik had zoiets van... Nee, ik ga de muziek in, denk ik. Ja. Ik volg mijn droom. En dat is waar Quasiza over gaat.
Kijk eens aan.
Ja.
Ja, nou, beloftevol. Wat doe jij nog naast het zingen? Doe je nog iets daarnaast? Of ben je eigenlijk alleen maar full muziek bezig?
Soms met videoproducties wel bezig. Mijn vriend heeft een filmbedrijf. Maar wordt soms ook ingehuurd als een soort freelancer. Zijn zusje is ook net afgestudeerd. En die is daar ook mee bezig. Dus laatst hebben we ook voor... een vriendin van haar een videoclip scène geschoten.
We zijn zo'n beetje aangekomen bij het eind van het programma. Wat zou je de luisteraar nou nog mee willen geven?
Oeh, ja, volg je... Mijn vriend zegt altijd, volg je hartje, want dat klopt.
Ja, en komt dat ook naar voren in een van je liedjes? Volg je hart?
Ja, Quasiza, het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Ja, absoluut. Ja.
Ja, mag ik je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. En
jij heel erg bedankt.
Ja, en je openhartige verhaal. Want het is, we hebben eventjes achter de zangeres kunnen kijken die Elsa Brigitta Beckman is.
Ja.
En we kijken uit naar je nieuwe clips. En vooral ook naar het nieuwe album wat er gaat komen.
Leuk.